We kunnen over IoT en beveiliging lang praten, maar als we willen dan komen we gewoon binnen.
Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herekop gaat in gesprek met...
Ja, met Johan Assies. Hartelijk welkom, Johan.
Dankjewel.
Dank voor je komst. Cybersecurity-expert in zowel IT als OT sinds 1996.
Ja, ik ga al een tijdje mee in de wereld.
Dus heel veel ervaring. En jij geeft ook heel veel tips, want jij zit bij een organisatie. Misschien dat je daar kort iets over kan vertellen.
Ja, ik werk voor Securit, onderdeel van Roots. En ben daar security consultant met de specialisatie op OT security. En bij een aantal klanten dan werk ik op IT en OT security projecten die door elkaar heen lopen. En een aantal klanten zit ik echt specifiek op OT security projecten.
Ja, en jullie zetten beleid om in roadmaps, zag ik.
We zetten beleid om in roadmaps, helpen de klant eigenlijk van A tot Z. Ja. Klanten komen vaak bij ons, we moeten iets met OT security doen. Geen idee waar ze precies moeten beginnen. En dan helpen wij ze met een plan opstellen en ook het uitvoeren ervan, het implementeren van maatregelen. Okay. Dat soort zaken.
Nou ja, ik weet zeker, na deze podcast weten ze precies wat ze moeten gaan doen. Dus we hebben heel veel te bespreken. Ik heb gezegd, ik ga je kort houden in de tijd. Dus wat mij betreft laten we dan maar met de eerste stelling beginnen.
Stelling 1.
Er zijn mensen die beweren dat IoT en ICS-systemen in de kritische infrastructuur zijn gevrijwaard van cyberaanvallen, omdat deze totaal zijn losgekoppeld van het open internet.
Ja, dat vind ik wel leuk, want deze stelling kwam binnen via WhatsApp. Ik heb een WhatsApp-groep tegenwoordig, dus dat soort dingen mogen altijd binnenkomen. Dus kan je daar iets over zeggen?
ICS-systemen in het algemeen en IoT-devices, die hangen vaker aan het internet dan mensen denken. Vaak is er een noodzaak of een wens vanuit het management dat ze informatie willen hebben erover. Dan wordt er al een koppeling gelegd, zodat de ERP-systemen ook informatie krijgen. Bij kritieke infrastructuur ligt dat natuurlijk gelukkig wat genuanceerder. Maar toch zijn er vaak wel verborgen verbindingen naar het internet toe. Bijvoorbeeld voor het installeren van een update of dat de leverancier op afstand toegang nodig heeft. Mocht het echt helemaal dichtgezet zijn, dan is dat nog steeds geen garantie voor een veilige omgeving waar niks gebeurt. Stuxnet is een heel mooi voorbeeld van. Een aantal jaar geleden is er een kerncentrale, een Iraanse kerncentrale, aangevallen door het gebruik van een USB-stick. Die was volledig air-gapped, zoals dat mooi heet, dus was niet aangesloten op andere netwerken of internet. Maar met een USB-stick is hij toch besmet geraakt met malware, waardoor die aardig in de vernieling is geholpen.
Oké, okay. En even, je gaat heel snel, hè? Dat klinkt allemaal heel interessant. Maar even voor degene die daar niet zo diep in zitten. We hebben zeg maar IT-omgevingen, waar zeg maar de PC's en de servers en de printers op zitten. En we hebben OT-systemen, jij noemt ook ICS-systemen.
Ja, je hebt verschillende benamingen eigenlijk voor hetzelfde. OT is Operational Technology, operationele technologie.
Voor fabrieken en zo is dat.
Dat is inderdaad de computers in fabrieken. Ja. ICS is Industrial Control System. Ja. En dat is eigenlijk ook een verzamelnaam voor hetzelfde als wat OT is.
Oké, dus je hebt IT, dus zeg maar waar we dagelijks mee werken. We hebben OT waar fabrieken en processen op draaien.
Klopt.
En de stelling was eigenlijk van, joh, op het moment dat OT-systemen niet aan internet gekoppeld zijn, is dat veilig? Maar jij zegt van nee, dat is wel degelijk dus kwetsbaar.
Er zijn altijd wel wegen om bij een OT-ICS-systeem te komen.
Ja, en de wereld van Internet of Things zit eigenlijk zowel in de IT-kant, maar zit ook aan de OT-kant, hè?
Dat klopt. Je komt het daar steeds vaker tegen. Slimme sensoren. Toch vaak weer met een of een centrale server of direct met het internet verbonden. Ja, zodra die connectie te zijn buiten de veilige zone van het OT-domein, dan loop je gewoon een risico ermee.
Ja, dus de mensen die zeggen, joh, een OT-systeem die niet gekoppeld is aan internet, dat is eigenlijk nog steeds potentieel onveilig.
Elk systeem, elk computersysteem wat met een netwerk verbonden is, is per definitie onveilig.
Ja. En waar zit dan die zwakte? Zit dat dan in die techniek? Want je nam dat voorbeeld. Of is dat inderdaad gewoon dat mensen dan op een gegeven moment software updates moeten doen? Of dat ze er toch even bij willen? Waar zit dan de Achilleshiel dan?
Het kan in de software zitten. Er is geen enkel softwarepakket wat 100% veilig is. Dagelijks worden de nieuwe kwetsbaarheden in verschillende softwarepakketten gevonden. En niet alleen IT-softwarepakketten, maar zeker ook in OT-softwarepakketten. En daarnaast kan het ook zijn dat er gewoon van andere systemen die niet direct een relatie hebben, dat die als soort stapsteen, stepping stone gebruikt worden,
ja,
om door te komen.
Ja.
Als iemand op kantoor op een phishing mailtje klikt, daardoor wordt zijn wachtwoord gehackt.
Ja.
Mensen, de hackers zijn binnen het bedrijf en die gaan dan rustig verder doorstappen naar meer kwetsbare systemen. Ja. Die hebben soms wel maanden de tijd ervoor.
Ja, oké, dus dan hoppen ze in feite gewoon binnen. Dus ja. En inderdaad. En wat kan je daar nou, stel dat je met IoT iets wil gaan doen, waar moet je dan op letten? Hoe kan je daar dan tegen weren? Zeg maar,
wat een belangrijke is, zorg dat je altijd over de laatste software en security patches beschikt. Dus als er een update is voor een kwetsbaarheid, installeer die update waar mogelijk. Met IoT wil dat nog wel. Een aantal OT-systemen is dat lastig. Je hebt fabrieken die gewoon vol continu doordraaien en misschien maar één stop hebben per jaar.
Mm-hmm.
Als vlak na die stop een grote kwetsbaarheid uitkomt in de software, dan moet je een jaar wachten voordat je het kan installeren, omdat de fabriek gewoon niet stilgezet kan worden.
Oké. Dus je zegt, je hebt systeem, als je dus een update gaat doen, betekent dat je soms systemen even moet uitzetten of stilzetten.
Klopt.
Dan, je hebt dus systeem. Oké, dat is wel interessant, want dat is dus een tip. Dus mocht je dus vol continu systeem hebben en je wil gaan updaten, dan is het makkelijk om in ieder geval bij je zoektocht naar een product niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook is die updatebaar en blijft die überhaupt draaien als die updatebaar is?
Dat laatste is lastig. Vaak grijpt de update zo diep in het systeem in dat je het apparaat moet herstarten of het systeem.
Ja.
En daarnaast, je wil natuurlijk in een veilige omgeving wil je een update installeren.
Ja.
Als je een update hebt geïnstalleerd, moet die ook weer getest worden. Vaak moeten processen weer gevalideerd worden.
Ja.
Dus dat is niet iets van even op de knop drukken en de update laten en we kunnen door blijven gaan.
Ja. Ja.
Wat dan heel belangrijk is, mocht het niet mogelijk zijn of lastig mogelijk zijn te updaten, dat je dan voor kiest aanvullende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het segmenteren van je netwerk.
Oh ja.
Dus je fabrieksnetwerk, je OT-netwerk in kleine stukjes te hakken en daar hele strikte firewall-regels op te zetten. Dat de toegang echt heel strikt beperkt is tot alleen het strikt noodzakelijke.
Ja, ja. Oké, en dit is dan zeg maar in de OT-omgeving en bij de IT-omgeving. Ik zag berichten van mensen die zeiden van ja, eigenlijk moet je je IoT-apparaten zoals je deurbellen en dat soort dingen moet je eigenlijk maar op je guest wifi zetten. In plaats van je eigen wifi thuis. Is dat iets vergelijkbaars?
Dat is eigenlijk ook een soort van segmentering. Stel je voor dat een hacker toegang krijgt tot jouw IoT-device, dus inderdaad je slimme deurbel of je smart TV of wat dan ook. Dan kunnen ze alleen bij je gastennetwerk komen en niet bij de rest van je netwerk.
Ja, ja. Ja, want we hebben al eerder een keer een gesprek gehad met de Consumentenbond. Die gaven ook toen een advies van joh, kijk in ieder geval of je apparaat wordt geüpdate. Maar ja, hoe kan je in vredesnaam weten of je deurbel wordt geüpdate? Dat weet je toch niet?
Dat weet je inderdaad niet. Je zal ervoor zelf actie moeten ondernemen. Moet je kijken op bijvoorbeeld op de webinterface van je deurbel of de app van je update of de app van je deurbel of daar updates op beschikbaar zijn.
Ja.
En dan vaak moet je ook nog zelf actie ondernemen om die te installeren.
Ja, ja. En ik zag, doet me ineens denken aan een oproep die ik van jou zag op LinkedIn. Jij deed een oproep aan de minister. Kun je daar zelf iets over vertellen?
Dat klopt, ja. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, wat vroeger de Agentschap Telecom heette, heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid van zonnepaneelinstallaties.
Ja.
En dan met name de omvormers. En kwamen tot de conclusie van de 8 grote merken in Nederland dat eigenlijk geen enkele daarvan voldoet aan moderne eisen voor cybersecurity.
Oké, dat is wel shocking, want het hele land wordt volgelegd.
Nederland wordt volgelegd. En als hackers één zonnepaneel kunnen hacken, is niet zo heel spannend. Het is vervelend voor de gebruiker als ze die uitschakelen.
Ja.
Als ze er echt in slagen om massaal zonnepanelen of zonnepaneelinstallaties uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen en vervolgens weer uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen, dan krijg je zulke pieken en dalen op het net dat het elektriciteitsnetwerk dat wellicht niet aan kan.
Oké, maar is dat dan toegestaan? Is er geen wetgeving dan die dat dan... Wat jouw oproep aan de minister was?
Mijn oproep aan de minister was om dit inderdaad serieus te nemen. Ook aan te geven dat het nu wel heel lang duurt voordat daar actie ondernomen werd.
Ja.
Ik heb mijn eerste zonnepaneel met omvormen in 2015 aangeschaft.
Ja.
Toen meerdere keren met de leverancier contact gehad omdat ik het beheerderswachtwoord wilde wijzigen.
Ja.
Die gaven toen al aan, dat is niet mogelijk. Die functionaliteit ondersteunen wij niet.
Oké. Nu, wie was een naming en shaming mag hier? Hè? Wie was dat?
Dat was van Goodwee.
Oké, ja, ik heb SMA. Ik weet niet hoe het bij mij... Ik heb niet eens gekeken. Ik heb het fout, hè? Maar oké.
Ja, ik heb nu een nieuwe omvormer moeten aanschaffen omdat mijn Goodwee overleden was.
Oké.
Toen heb ik aan de installateur gevraagd, nou, ik wil er wel eentje waarbij ik het wachtwoord kan wijzen. Hij zegt, dat is bij vrijwel geen enkele omvorming is dat nog mogelijk.
Okay.
Er komt inderdaad wetgeving aan, de CRA, de Cyber Resilience Act, oftewel de Cyberweerbaarheids Act. Komt er vanuit Europa aan en daar worden hele strenge eisen gesteld aan dergelijke apparaten. Eigenlijk alle apparaten die met een netwerk verbonden zijn, dat het mogelijk moet zijn om ze te updaten.
Oké, dat is de CRA. CRA. En dat is het antwoord, dat was wat de minister zei, of niet?
Dat is wat de minister zei. Daarnaast heb je ook nog, we gaan nu wat technisch worden, maar de Radio Equipment Directive.
RED, ja.
De RED, dat is wetgeving voor alle apparatuur die een signaal kan uitzenden.
Ja.
De oorspronkelijke gedachte erachter was dat slim speelgoed, bijvoorbeeld een beertje wat met interactie kan hebben met kinderen,
ja,
dat die veilig moeten zijn. Dat die niet zomaar opnames gaan maken of videobeelden gaan maken van kinderen. Natuurlijk een kwetsbare doelgroep. Maar die heeft een impact op een veel grotere, bredere markt. Waardoor de strengere eisen gesteld worden aan wat mag je wel en wat mag je niet. En waar moet je minimaal aan voldoen als jij dergelijke device op de markt gaan brengen.
Ja, maar die RED die hadden we al. En die andere die je net noemde, die
CRA.
CRA, sorry. Dat zijn vloed uit mijn korte termijn. Die CRA, die komt er nog aan in ieder geval.
Die komt er nog aan. En daarnaast komt er ook nog de NIS 2.
Ja.
Dat is ook een wetgeving. In Nederland hebben we nu al de WBNI.
Ja.
Dat is de Wet Beveiliging Netwerk Infrastructuur.
Ja.
Die geldt voor bedrijven in de vitale en kritieke infrastructuur en voor de Rijksoverheid.
Ja.
En dat is een wet die al eisen stelt aan bedrijven wat zij moeten doen op gebied van cybersecurity.
Okay.
De WBNI is de vertaling van de NIS, de Europese NIS, de NIS 1 eigenlijk.
Uh-huh.
En die wordt nu een stuk strenger. En dat heet dan de NIS 2. Dus okay. In Nederland wellicht de WBNI 2 zal het gaan worden.
En die NIS 2, is dat dan alleen maar voor zeg maar kritieke infra of is dat voor allerlei andere apparaten ook?
Nee, een van de grote wijzigingen met de NIS 2 is dat hij voor veel meer bedrijven gaat gelden. Hij gaat bijvoorbeeld gelden voor productiebedrijven die chemische producten produceren. Bedrijven die levensmiddelen produceren, maar ook hun dienstverleners.
Ja.
Dus ook hun logistiek dienstverlener.
Okay.
Wellicht heb je nog wel eens gehoord van de kaashek.
Mm-hmm.
Dat Albert Heijn lege schappen had omdat de logistiek dienstverlener van Albert Heijn gehackt was.
Ja.
En daardoor geen kaas kon uitleveren.
Okay.
Nou, dat is een heel goed voorbeeld van een bedrijf wat niet direct iets produceert, maar wel verantwoordelijk is voor die hele keten van het uitleveren van producten en levensmiddelen aan klanten. En daardoor moet ook de logistieke sector zal daaraan moeten voldoen.
Oké, dus het betekent eigenlijk, jij zegt, joh, er komt dus wetgeving aan, NIS 2. En daar zitten een aantal verplichtingen in. En dat zijn niet alleen technische, maar dat zijn ook zeg maar organisatorische maatregelen waar je dus eigenlijk aan moet voldoen in die hele keten.
Dat klopt. Bedrijven moeten aantoonbaar maken dat zij cybersecurity maatregelen genomen hebben.
Ja.
En dat zij er eigenlijk alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat zij risico worden van of slachtoffer worden van cybercrime.
Okay.
De wetgeving gaat bij de meeste bedrijven niet actief controleren. Alleen als er een incident is geweest en het blijkt dat jij als bedrijf te weinig hebt gedaan om veilig te worden,
ja,
dan kunnen forse boetes opgelegd worden.
Okay. Nou, misschien, ja, hou me even vast, maar ik zit binnenkort bij Transport Logistiek Nederland, ook een podcastopname. Dus mocht je nou een vraag hebben, komen we in het eind al even op terug. Dan kunnen we die stellen. En, dus die wetgeving die komt aan, nou, dat wordt mooi. Hè? De wetgeving volgt altijd zeg maar de realiteit. Dus dat is hartstikke goed. En voor de rest, we hadden ook een aantal gesprekken gehad met partijen die zeiden, ja, we willen graag alles in de cloud doen. Kun je daar, en dat is cloud is veiliger dan on-premises. Kun je daar misschien iets over zeggen?
Ja, veel bedrijven hebben niet de kennis en expertise in huis om te zorgen dat hun eigen systemen veilig genoeg zijn. Er is ook een schreeuwend tekort aan security professionals en zeker aan OT security professionals. Dus dat begrijp ik heel goed. Aan de andere kant, als je een cloud oplossing hebt en die cloud provider wordt gehackt,
ja,
Dan heeft het impact op heel veel bedrijven die gebruik maken van de diensten van die cloud provider.
Ja, tuurlijk, ja.
Je hebt, deze week is in het nieuws geweest dat een hele grote cloud dienstverlener voor secure file transfer, dus het veilig versturen van bestanden, gehackt is.
Ja.
MoveIt. Daardoor zijn heel veel grote bedrijven zijn daar in één keer de dupe van geworden. Die dachten, ik heb een goede, veilige manier gevonden om bestanden te versturen.
Ja, oké. Dus dan heb je inderdaad, denk je van, nou, ik regel het op een manier met een externe partij die daar zeg maar goed in is. En dan is dat juist zeg maar de valkuil?
Dat is inderdaad op dat moment de valkuil. En daarom is het belangrijk als je overweegt over te stappen naar een cloud provider, dat je een hele goed risico of een hele goede risicoanalyse gaat uitvoeren.
Ja.
Dan gaat kijken wat is het risico als ik het zelf doe,
ja.
Wat is het risico als ik het uitbesteed, wat is de impact als het misgaat,
ja.
En op basis daarvan een keuze maken. Dus niet alleen kijken van wat is goedkoper, maar wel degelijk ook goed nadenken wat als het misgaat, wat is dan de impact voor, ja. voor mijn bedrijf.
Ja. En zijn daar überhaupt certificeringen voor of is het alleen maar papieren werkelijkheid, dat soort dingen?
Cloud providers, daar zijn zeker wel meerdere certificeringen voor. Uiteraard zou ik minimaal vragen of ze aan de ISO 27001 voldoen.
Ja.
Daarnaast kun je ook vragen of zij welke maatregelen zij genomen hebben. En het heet dus een zogenoemde SOC 2-verklaring.
Okay.
Een SOC 2-verklaring en heb je in verschillende gradaties.
Wat is een SOC?
SOC is een Secure Operations Center.
Okay.
Volgens mij staat hij voor deze verklaring voor een andere omschrijving. Die ben ik even kwijt. Ja,
zet in de show notes.
Ja, heel goed. Maar het gaat erom, met die SOC 2, type 2 daarvan kun jij vragen, nou, laat maar zien welke maatregelen jij genomen hebt om mijn omgeving te beveiligen.
Mm-hmm.
Als het een cloud provider is die heel veel veilige of heel veel kritische dingen heeft,
ja.
Dan kan het zijn dat zij jou dat inzicht niet willen geven.
Ja.
En dan kun je nog een SOC 2 type 3 verklaring aangeven. Dan geven zij jou een verklaring waarin zij vertellen, wij gaan niet vertellen wat we allemaal gedaan hebben.
Ja.
Maar op basis van deze verklaring mag er wel van uitgaan dat wij alles gedaan hebben wat nodig is. Ja. En dat wij een veilige omgeving hebben.
Nou, dat klinkt een beetje wij van WC Eend, toch?
Er zitten wel wat strenge eisen aan die type 3 verklaring. Die kun je niet zomaar uitgeven.
Maar er is niet vanuit de overheid een soort over... misschien dat agentschap Telecom, doen die geen auditing of zo? Nee, die doen dat ook niet.
Die doen geen auditing, en zeker niet van cloud providers. Maar dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld een Microsoft Azure of een Google AWS.
Ja. Ja.
Dus het beste, dat is lastig om vanuit Nederland of vanuit een toezichthouder daar nu al duidelijk te zeggen, we gaan daar certificering opleggen. Dat zou je meer vanuit Europees verband moeten doen.
Oké, dus betekent dan eigenlijk dat je zegt, voor je op het moment dat je een cloud overweegt, beperk je dan tot Europees grondgebied, dat daar alles wordt opgeslagen?
Dat is in het kader van de AVG, de privacywetgeving, sowieso sterk aan te bevelen.
Okay.
Als jij data in de cloud opslaat, is de kans zeer groot dat er ook privacygevoelige data bij zitten.
Yeah.
En dan ben je al verplicht vanuit de AVG om dat in ieder geval in een Europees datacenter op te slaan.
Oké, dus je ziet al, er zijn verschillende clouds. Je hebt Europese clouds, Amerikaanse clouds, Chinese clouds.
Ja, maar het wil niet zeggen, het gaat erom waar de data staat.
Ja.
Bij Microsoft kun je expliciet aangeven dat je data in een Europees Europees land opgeslagen moet worden.
Ja, ja, okay. Heb ik nog een andere stelling?
Stelling 2.
Die kwam binnen via tekst, dus die heb ik even omgezet.
We kunnen over IoT en beveiliging lang praten, maar als we willen, dan komen we gewoon binnen.
Ja, wat vind je daarvan dan? Is dat zo?
Uiteindelijk wel. Als iemand genoeg tijd en moeite neemt en genoeg geld heeft, dan kunnen ze eigenlijk overal binnenkomen. Als je ziet dat zelfs de NSA gehackt is in het verleden. Grote Amerikaanse overheidsinstanties zijn gehackt.
Ja.
Als ze willen, kunnen ze overal binnenkomen.
Ja, maar dat is met het hoeveel tijd en energie erin wil stoppen.
Dat is heel belangrijk. En daarvoor moet je ook altijd kijken, als je een IoT-device hebt, wat is de impact voor mezelf,
mm-hmm,
als die gehackt wordt?
Ja.
Om één slimme deurbel te hacken, er zullen geen grote hackingsorganisaties zullen zich daarmee bezighouden.
Ja.
Als zij heel veel deurbellen kunnen gaan hacken, heeft natuurlijk negatief gevolg voor de leverancier van die deurbel.
Ja, oké, dat is dan.
En dus kunnen ze zeggen, nou, we gaan die leverancier onder druk zetten, want wij kunnen al die deurbellen, alle opnames die gemaakt worden bijvoorbeeld, die kunnen wij online zetten.
Ja. Maar goed, ik wil hier niet een beetje de... Ik ben positief over Internet of Things, maar over OT en IT. Maar als ik dan hoor inderdaad, ja, waterschappen zetten alles in de cloud. Maar daar zullen ze dan toch wel over nagedacht hebben dat dat een veilige cloud is. Want als je natuurlijk zo'n cloud, als je daarin komt en je kan op een manier toch bij die OT-omgeving, dan heb je natuurlijk wel een issue. Dan kunnen de sluizen open, bij wijze van spreken.
Dat klopt. Ik weet niet exact welke data ze allemaal in de cloud zetten, maar je hebt ook verschillende soorten clouds.
Ja, precies.
Je hebt de public cloud, waar jij en ik gebruik van maken, bijvoorbeeld met OneDrive bij Microsoft.
Ja. Ja.
Maar je hebt ook de private cloud. Ja, en dat is eigenlijk een eigen stukje van de cloud. Ja, en cloud is ook niks meer dan een computer die ergens anders staat.
Ja, ja, okay.
Dus daar kun je best wel heel veel maatregelen nemen om die veiliger te maken.
Hey, heb ik nog een stelling die binnenkwam? Misschien dat we daar even over dan op in kunnen gaan.
Stelling 3.
Het maken van veilige IoT-producten is een behoorlijke uitdaging, omdat ze vaak te snel de markt op moeten.
en specifieke kennis bij ontwikkelaars ontbreekt. Als er bijvoorbeeld geen goede encryptie is, dan is er een grote kans dat aanvallers toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Denk bijvoorbeeld aan medische of betaalgegevens. De gemiddelde IoT-gebruiker is hier ook vaak niet van op de hoogte wat het beveiligingsniveau van een IoT-apparaat is en welke risico's op datalekken aanwezig zijn. Hoe kunnen gebruikers hier bewuster mee omgaan? Of is het een kwestie van accepteren dat dit de realiteit is?
Ja, ik hoor eigenlijk twee dingen. Hè. Dus aan de ene kant van, joh, er zijn te weinig mensen. En aan de andere kant hoor ik van, joh, hoe krijgen we dan, zeg maar, gebruikers daarvan het besef? Misschien eerst even op het eerste deel. Er zijn te weinig mensen die hier wat van af weten.
Dat klopt, er zijn te weinig mensen. Je hebt al opleidingen, cybersecurity, HBO, ja. MBO. Dan kun je daarmee aan de gang gaan. Alleen het is niet zo als je zo'n opleiding hebt afgerond dat je meteen genoeg kennis en ervaring hebt om daar heel diep mee aan de slag te gaan.
Ja.
Dus er gaat een tijd overheen dat mensen kennis en ervaring kunnen opdoen.
Ja.
En daar, op basis daarvan bedrijven kunnen adviseren.
Ja.
Als je dan nog een keer over OT, IoT security hebt, dan moet je naast security over IT moet je ook kennis hebben van OT-protocollen, OT-systemen.
Ja.
Dat zijn wezenlijk andere systemen. Wat ik net al even noemde, je kan niet zomaar even een patch installeren, wat je bij een IT-systeem wel kan doen.
Ja.
En zo zijn er nog meerdere voorbeelden waardoor OT kritischer is dan IT.
Ja.
Doordat je van beide zaken voldoende kennis moet hebben, is de vijver waarin je moet vissen is gewoon een stuk kleiner.
Ja, ja, dus als je een security officer hebt, zeg maar, op IT-vlak, die kan dat niet eventjes erbij doen. Die moet even geüpgrade worden, maar even zo te zeggen.
Die moet inderdaad even geüpgrade worden. Was het maar zo eenvoudig.
Ja.
Je noemde het al, ja, ik zit sinds 1996, zit ik al in de IT en de OT.
Ja.
Ik heb bijna 24 jaar bij een productiebedrijf gewerkt.
Ja.
Daardoor ben ik met alle facetten van OT in aanraking, ja, gekomen. En daardoor heb ik ook kennis op kunnen doen van OT security.
Ja, ja, leuk. Ja, misschien toch wel leuk om even te noemen dat deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de opleiding van de Leidse Hogeschool, Forensic ICT. Die helpen regelmatig mee en die souffleren af en toe wat. Dus hartelijk dank in ieder geval. Dus als mensen zich willen upgraden, kunnen ze zich in ieder geval daar melden. En zijn natuurlijk veel meer opleidingen op dat vlak. Maar dat is hier goed. Laten we even naar het tweede deel kijken. Dus die, dat besef dan, zeg maar. Hè? Dus die, nou toch maar even die, je had hier dat blad meegenomen, zag ik hier liggen. Dit is van eigen huis. Dat gaat over die zonnepanelen dan.
Klopt. Daar
hadden we het net al even kort over gehad. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dan, zeg maar, ja, we stimuleren, zeg maar, om je dak vol te hangen. Maar hoe stimuleren we nou om mensen te zeggen van, check ook eventjes of controleer eventjes of het veilig is, zeg maar, de komende 10 tot 15 jaar dat die omvormer daar hangt?
Daarin zie ik een hele grote rol voor de nieuwe wetgeving weggelegd.
Ja.
Je kan van consumenten niet verwachten dat zij helemaal up-to-date zijn op het gebied van security.
Ja.
Niet alleen oudere mensen, maar ook jongere mensen. Ja. Die denken misschien in het begin dat ze een zonnepaneel krijgen. Oh ja, we moeten even naar kijken.
Ja.
Als je hem 2 jaar hebt hangen, ga je niet denken, oh, ik zal nog eens kijken of dat er een update beschikbaar komt.
Ja. En er zit gewoon root admin wachtwoord op. Dat is natuurlijk, ja.
Het root admin wachtwoord, dus ja, het standaard beheerswachtwoord, is, ja, gewoon niet eens te wijzigen.
Ja, ja, ja. Het is, nou, ik word er niet vrolijker op. Zo.
Nee, maar je moet realistisch zijn. Er zijn ontzettend veel devices die met internet verbonden zijn.
Ja.
Ja, er zijn heel veel kwetsbaar.
Ja.
Kijk kritisch naar wat is de impact voor mij als het gehackt wordt.
Ja, ja, en wat ik toch ook, wat ik vanuit mijn rol veel tegenkom, zeg maar, grote aantallen devices. En die moet je ook managen. Dus er zit vaak ook een centraal management platform zit daar dan weer bij.
Ja.
Een stuk deployment, maar ook monitoring control. En via dat control kan je dan geüpdate houden. Dus wat mijn ervaring is dat in ieder geval heel vaak naar het device zelf gekeken wordt. Er wordt dan wel op getest. Maar dat die centrale platformen, dat een beetje, ja, dat, oh ja, dat is ook een centraal platform. Maar daar moet natuurlijk ook getest worden. Dus die apparaten zelf, die worden dan gepentest. Misschien dat je kort iets kan vertellen wat een pentest is.
Ja, een pentest is eigenlijk dat een hacker, en dan een goedaardige hacker, gaat kijken, kan ik toegang tot het apparaat krijgen?
Ja.
En als ik toegang heb, wat kan ik er allemaal mee doen? Kan ik hem uitschakelen? Kan ik data manipuleren?
Ja.
Wat natuurlijk ook een hele belangrijke factor is, waar je niet vaak over hoort spreken. Als jij slimme sensoren hebt in je bedrijf, ik heb laatst je podcast over de waterschappen gehoord,
ja,
die de informatie uit de sensoren gebruiken om voorspellingen te doen, bijvoorbeeld over hoog water, wanneer het eraan zit te komen.
Ja.
Als nou een hacker in dat netwerk zit en die manipuleert die data,
Ja.
En dat op het lijkt dat of de waterstanden gewoon zijn, maar in werkelijkheid zijn ze veel hoger.
Oh, okay.
Dan krijg je verkeerde informatie en dan neem je geen maatregel, terwijl het wel nodig is.
Fake data.
Fake data, ja.
Ja, precies. Want want informatie is datgene wat onzekerheid wegneemt, heb ik ooit geleerd. Dus die data inderdaad. Dus ondanks het feit dat je dan zeg maar niet in een sturend systeem zit, je in een meetsysteem.
Ja.
En daar baseer je beslissingen.
Dat klopt. En op basis van die beslissingen worden maatregelen wel of niet genomen. Ja. Worden mensen wel of niet geïnformeerd.
Ja.
En als je dat op basis van de verkeerde data doet, dan wordt het vertrouwen in het systeem wat je gebruikt, valt natuurlijk ook weg.
Ja. Dus dat is een pentest in ieder geval om ervoor te zorgen dat je dus niet in die apparaten kan komen. Dat die apparaten op een bepaalde manier beveiligd worden. Dus die worden alle kanten besnuffeld. En het centrale systeem, ja, dat kan je natuurlijk gewoon met reguliere security test, neem ik aan, gewoon. Hè. Er zit een database vaak achter, er zit een frontend op, APIs.
Ook voor dat soort centrale systemen kun je een pentest op laten uitvoeren.
Ja.
Wij bij Security hebben ook een aantal pentesters in dienst. Het is wel bijzonder om te zien dat bijna elk bedrijf waar zij een pentest uitvoeren, dat zij domain administrator kunnen worden.
Oké.
En ook in dit soort systemen, als je eenmaal de controle erover hebt, dan heb je dus toegang tot alle systemen die eronder hangen.
Ja.
Ja. Dus ja, het is belangrijk om een centraal systeem te hebben. Dat gaat je helpen bij het goed beheren, het goed managen van de apparaten.
Ja.
Het gaat je ook helpen om het updaten van die apparaten.
Ja.
Maar zorg er wel voor dat je goede security maatregelen genomen hebt voor de toegang tot het apparaat.
Ja. Ja.
Tot het omgeven, bijvoorbeeld multifactor authenticatie of het plaatsen in een apart segment.
Ja.
Geen internettoegang als dat niet strikt noodzakelijk is. Dat soort zaken allemaal.
Ja. Ja, en dan nog even het laatste over de softwareonderdelen. Ik zie ook steeds meer over die software bill of material zie ik voorbij komen. Dat bedrijven opgeroepen worden van joh, meld in ieder geval welke libraries je gebruikt als je software gaat bouwen. Is dat echt een trend die je ziet of houden de meeste partijen nog de source code gesloten?
Ik zie het nog niet heel veel terugkomen. Het is ook ontzettend lastig. Er wordt ook heel veel gebruik gemaakt van open source modules.
Ja, makkelijk. Ja, logisch. Ik zit ook op GitHub.
Ja, ja, anderhalf jaar geleden was er een hoop gedoe over Log4j.
Ja.
Een kwetsbaarheid in een kleine module die ooit een keer iemand op zijn zolderkamertje geprogrammeerd heeft. Maar inmiddels ik durf bijna wel te zeggen, een miljoenen stuk software terecht is gekomen.
Ja.
Dat is bijna niet bij te houden en te administreren wie wat gedaan heeft en wat waarin zit.
Oké. Dus een soort Wikipedia zeg maar van de software. En jij zegt voor iedereen kan er in feite in editen en in bijdragen. Maar uiteindelijk diegene die dat beeld, die software, die al die componenten gebruikt, die is natuurlijk gewoon eindverantwoordelijk daarvoor. Die kan natuurlijk niet zomaar zeggen van ja, het is open source.
Nee, dat klopt helemaal. Als ontwikkelaar ben je eindverantwoordelijk voor de goede werking van een product en ook de veiligheid van het product.
Ja.
En ik snap heel goed dat er heel veel open source gebruikt wordt. Dat maakt het natuurlijk ook goedkoper om software te maken.
Ja.
Alleen er zit wel degelijk een risico aan. Als er in een klein stukje daar een kwetsbaarheid zit.
Ja.
En het is eigenlijk niet zichtbaar in welke softwarepakketten het allemaal gebruikt wordt.
Ja.
Ja, dan wordt het moeilijk. Zo'n software bill of material kan er wel helpen dat inzicht te verkrijgen.
Ja.
Alleen het is echt wel een hele forse klus om dat tot op de laatste module uit te splitsen.
Ja. Nou goed, sowieso moeten natuurlijk organisaties zelf bijhouden wat ze allemaal hebben qua software. Dus er zijn steeds meer toolings zijn daarvoor. Dus misschien eens kijken hoe zich dat in de komende jaren verder gaat ontwikkelen. En er is natuurlijk met open source heb je natuurlijk altijd open source versus closed source. Het blijft wel een interessante discussie wat nou veiliger is. Hè?
Dus, dat blijft inderdaad een interessante discussie. Ik denk ook niet dat we er ooit uit gaan komen.
Ja.
Ik ben zeker niet geen tegenstander van open source. Voor heel veel zaken is het echt goed.
Ja.
En andere pakketten, is closed source net weer wat beter of wat handiger.
Ja.
Qua bescherming tegen hackers. Op het moment dat een hacker voldoende motivatie en voldoende geld heeft, dan maakt het voor hem niet uit of het open source of closed source is.
Ja. Dus mits je maar genoeg tijd en energie in wil stoppen.
Ja.
Hey, en voordat we afronden,
wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
Ja, dus stel iemand die wil met Internet of Things aan de gang gaan. Stel bijvoorbeeld je maakt landbouwmachines of je denkt van joh, ik wil dit op de markt gaan doen en ze denken nou over security. Wat is dan de belangrijkste tip?
Nou, ik hoop inderdaad dat ze nadenken over security als ze hiermee aan de gang gaan. De belangrijkste tip is, kies je componenten niet alleen op basis van prijs, maar zeker ook op de mogelijkheden om ze veilig te maken.
Ja.
Op het moment dat een component wat jij in de machine bouwt onveilig is en daardoor komt naar buiten dat jouw machine onveilig is, dan leid je zelf ook schade daardoor.
Ja, dus dames en heren, kies niet alleen goedkope componenten, maar betaal desnoods iets meer voor veilige componenten. En binnenkort zit ik bij Transportlogistiek Nederland. Je gaf aan van joh, dus allerlei wetgeving zit er aan te komen dat partijen dus ook ketenverantwoordelijk zijn. Zij zijn een brancheorganisatie. Wat zou je aan hun willen vragen?
Ik zou hun willen adviseren in ieder geval.
Adviseren mag ook.
Adviseren om voldoende aandacht te geven aan de NIS 2.
Okay.
En los daarvan hun bedrijven te adviseren cybersecurity zeer serieus te nemen.
Okay.
Als zij uitvallen, dan heeft dat een grote impact op de BV Nederland, zoals dat mooi heet.
Ja.
Ze zeggen zelf al, zonder transport staat alles stil.
Ja.
Dat klopt. Als de transportbedrijven stilstaan, dan komt Nederland ook stil te liggen.
Ja, en we willen natuurlijk niet alleen maar dat kaas was een incidentje, maar we willen natuurlijk gewoon lekker door blijven gaan. Okay, nou, ik kijk uit naar veilige daken. Ik kijk uit naar veilige deurbellen. Ik kijk uit naar veilige fabrieken. Johan, mag ik je hartelijk danken?
Graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om hier te gast te zijn.
Dankjewel. IT, OT, IoT, ICS. Uiteindelijk is er altijd sprake van scopegriep en ben je volledig in je bedrijfsvoering afhankelijk van de informatie die dus afkomstig is uit dit soort ketens. Dus het belangrijkste tip was dus, let alleen niet op de prijs, maar kijk ook naar de selectie van de componenten en ook de partners waarmee je gaat samenwerken. Of dat veilig is en of het allerlei standaarden voldoet. Er werd al even verwezen naar ISO, er werd verwezen naar SOC 2. De NIS 2 die eraan zit te komen, allemaal maatregelen en wetgeving die ervoor zorgt dat IoT-ketens dus veel veiliger kunnen worden. We willen natuurlijk kaasachtige hacks voorkomen en gewoon dat onze maatschappij blijft doordraaien. Toch nog eventjes hartelijk dank in ieder geval aan degene die input hebben gegeven. Monique Artist Vreugd, hoofd Cyber Defense Center IT-OT bij Stedin, had een hele mooie stelling. Bas Meijberg van Orion for You Trusted Partner Network heeft mij in contact gebracht met Johan. Die zei, joh, jullie moeten met elkaar gaan praten, want jullie vullen elkaar goed aan. Dus nou, hartelijk dank Bas. En het kwam al even ter sprake. Als je dus in de beveiliging zit en je weet alles van IT, maar je wil ook wat meer over OT weten of IoT, kijk dan eventjes wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld bij een opleiding bij de Leidse Hogeschool van de afdeling Forensic ICT. Nou, ik heb genoten van deze aflevering en ik hoop dat jullie net als ik ook uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.
Ja, toch even een nabrander vanaf de snelweg, de plek waar ik zelf naar podcast luister. Je hebt het in ieder geval helemaal volgehouden. Nou, hartelijk dank daarvoor. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik probeer het altijd een beetje afwisselend te maken. Je zou me enorm kunnen helpen met het volgende. Als je dus deze podcast beluistert via een podcastplatform. En de IoT-gesprekken die zijn eigenlijk altijd op alle platformen terug te vinden. Dan zou je me enorm helpen door een like of een subscribe of commentaar te geven. Daardoor gaat hij automatisch omhoog in de ranking. En dan wordt hij ook automatisch aangeboden aan luisteraars die de IoT-gesprekken nog niet ontdekt hebben. Dus alvast enorm bedankt als je dat voor me zou willen doen. En wij komen elkaar ongetwijfeld weer tegen in de volgende aflevering. Dankjewel.